4 versen uit Jesaja 42. We mogen weer samen avondmaal vieren. En ik schrijf op de website ter introductie op deze dienst. Naar het zich laat aanzien is het einde van de pandemie en daarmee de gebondenheid nabij. Dat vraagt om vooruitzien in vertrouwen dat de zon weer schijnt. Deuren weer openen, pleinen zich weer gaan vullen met praten en lachen. Een verwachtingsvolle manier van vooruitkijken. Diezelfde verwachtingsvolle manier van vooruitkijken zit ook in het gedeelte dat ik met jullie ga overdenken. Midden in die 4 verzen uit Jesaja staat dat regeltje dat me maar niet loslaat. Het geknakte riet verbreekt hij niet. Waar je over struikelt, wil iets met je, heb ik eens iemand horen zeggen. Voor deze dienst pak ik die uitdaging op. Dat regeltje over het geknakte riet, dat zit al een poosje in mijn hoofd. Het heeft te maken met gedachten over ons als gemeente. Waar we samen staan. Weten we van elkaar dat er zorg is over de kwetsbaren in de gemeente. Maar ook zorg over de draagkracht onder het werk dat we samen doen. En daarmee zorg over de toekomst en de houdbaarheid van wat we samen doen en kunnen zijn. In de Schakel schrijft Piet erover. Hij schrijft dat hij keuzes maakt om trouw te zijn aan wat de grootste trouw vraagt. En daarmee aan ons het verzoek om verantwoordelijkheden ook wat bij anderen te kunnen leggen. Zo krijgt hij zelf wat meer ruimte en wordt de gemeente niet geschaad. Daar spiet ten voeten uit. Naast zorg ook veel om blij over te zijn. Ik merk dat in de huisbezoeken. Die hele bijzondere, beetje unieke verbintenis die er binnen onze gemeente is. Een gemeente immers met een unieke geschiedenis. Van vallen en opstaan, van opstand en verzoening, van bekoeling naar evangelische warmte. Ja, Elim en evangelische warmte. Ik bedoel de warmte van het evangelie. Het verhaal van God met de mensen en de mensen met God. Babel en de ballingschap heeft veel gebracht aan rijkdom. De verklaringsgrond voor hoe ze in ballingschap zijn geraakt heeft te maken met de afval van het volk Israël als het gaat om de trouw aan de levende God die hen uit het dodenrijk slavenhuis Egypte had geleid. Beelden zonder oren die konden horen, ogen die blind waren, handen die niet konden reiken, die waren in de plek gezet van die schepper van hemel en aard. Onzichtbaar maar aanwezig, ver weg en toch zo onnoemelijk dichtbij. Niet een tegenover, maar een partner die om een relatie vraagt. En Babylon, die 70 jaar van ballingschap, dat wordt een soort van reflectiepunt in de geschiedenis van Israël. Jesaja is er de man die God stem geeft en het verhaal dat van mond tot mond is overgegaan, schrift geeft. Met een pen, gemaakt uit het riet, dat geknakt geen functie meer heeft. Van het riet, dat als zweep dient om slaven tot werken te dwingen, totdat het breekt en geen kracht meer heeft om op de ruggen neer te slaan. Dat riet wordt een beeld van een volk dat ermee in de spiegel kijkt, zichzelf ziet en haar verwachting terugvindt. De belofte weer hoort die door toen nog Abraham uit Ur is opgepakt als een aanmoediging om met die grote onbekende een toekomst in te gaan en te weten dat wat uit jou ontstaat nooit meer zal verdwijnen. Geen vervolging, geen uitroeiing, geen apartheid zal dat laten gebeuren. Omdat, ook al is het geknakt, ook al is het grote vuur eruit, ook al lijkt alles uit op einde, het toch weer opveert en in de aanwezige kracht betekenis en waarde houdt. Die hem uit Jesaja is naar alle waarschijnlijkheid Cyrus uit Perzië. De grote veroveraar die uiteindelijk Nebukadnezar in de leme voeten raakt en ten val brengt. Een nieuwe leider, een nieuw koninkrijk. Verrassend genoeg een volkomen nieuwe toekomst. Nieuwe heerser, zelfde politiek, dat is ons vertrouwd. Maar nieuwe toekomst hier. Erkenning van eigenheid en identiteit voor de ballingen. Ze mogen weer terug naar huis, Jeruzalem, om te beginnen het huis van God opnieuw opbouwen na 70 jaar van reflectie. Terug bij de levende God. Geld meekrijgen, bouwlieden meekrijgen, aannemers meekrijgen, architecten meekrijgen. Ondersteuning notabene. Cyrus is geen tiran, maar een vorst die het karakter van de goede herder heeft. Geen geschreeuw of gedreig, maar dienstbetoon. Het is een kwaliteit van leiderschap die daar en toen ongekend is. En de droom over de Messias weer levend maakt. Want verrassend genoeg is het beeld van Cyrus zo ongeveer 1-op-1 te leggen op het beeld van de mensenzoon. De herder die zijn leven inzet voor zijn schapen. Voor de zoon van God in wie God een welbehagen heeft. Die droom verweeft zich met de waarnemingen in de realiteit daar en toen. Dat maakt die woorden uit hoofdstuk 42 zo ongelooflijk en waar als het aankomt op ons samen gemeente zijn vandaag. In de dagen van Jesaja heeft het de mensen weer doen opvieren. Ich werde euch neue Hoffnung geben. Het staat in Jesaja. Het was in de jaren 80 een titel van een grote Europese jeugdbijeenkomst in Nuremberg. Ik heb er alles over verteld, denk ik. Ik was er als afgevaardigde van de NBEB. En we deelden met elkaar daar tekenen van hoop en deden verslag van die dingen die bij ons in het eigen land die hoop voedde en levend hield. In Nederland was op dat moment de Hollanditis uitgebroken. Zo'n virus dat bestand bleek tegen de druk van de overheid om in de wapenwetloop van de Koude Oorlog nog meer kruisraketten te plaatsen. En daar en toen pakten we dit verzet op als een vertaling van het woord uit de bergrede, zalig de vredestichters. Het gebeurde tijdens een slotbijeenkomst. En vlak voor de zegen aan het eind wees iemand naar boven en iedereen begon elkaar aan te stoten, keek mee naar boven. Want rond de zon was een volmaakte kring gekomen met daarin alle kleuren van de regenboog. Alsof God hoogstpersoonlijk zich kwam bemoeien met onze actie van elkaar hoopvol terug naar huis te sturen. Geïnspireerd en geraakt door dat ongrijpbare, maar ten dele te begrijpen bericht dat God van ons houdt, en niet van plan is om er ook maar iets tussen te laten komen dat dat licht zou kunnen doven. Zelfs in die walmende vlaspit, die staat voor een dreiging dat het dooft, maar de walm verraadt nog vuur. Matthäus heeft dit woord uit Jesaja opgepakt als een directe verwijzing naar de man van smarten. De man die zijn mond niet opendeed tegenover zijn scheerders en slachters. Geslagen met het riet uit Jesaja. Het riet waar je fluiten van maakt om muziek op te maken. Het riet dat pennen voortbrengt, waarmee je woorden van eeuwigheidswaarde kunt optekenen. De man die de verbeelding en de belichaming werd van wat over Cyrus is gezegd. Jezus. Hij kwam tot het zijne om het te verlossen en het te bevrijden. En richtte daar onderweg tekenen van op. Kwam dorpen binnen als passant, raakte mensen aan die hunkerden naar aangeraakt worden, omdat dat voorrecht ze door melaatsheid was ontnomen. Of omdat aanreiking alleen bij uitruil van geld gebeurt en geen enkele warmte of oprechtheid kent. Zeg maar de geknakte mensen die als riethalmen in de wind hun sterkte hebben verloren En daarmee ogenschijnlijk hun waarde. Klepperend buiten de poort of verstopt in een huis. Toont deze man uit Nazareth ons God als een liefhebbend vader. En in de ontmoeting met jullie kom ik die man tegen. Die vader. In de ontmoeting met Aukje onderweg naar haar operatie komt hij in beeld als een echte tegenover met wie je communiceert, waaruit je kracht voor elke dag put. Ogenschijnlijk kinderlijk en eenvoudig, maar oprecht en echt, is dit wat troost haar schenkt. Of zoals Willem door tranen heen de dag probeert te omarmen als een geschenk van hem die een leven lang al met hem optrekt. Vindt Vrouwtje inspiratie uit verbeelding en devotie, uit oud-christelijke tradities. Vinden anderen van ons het in de ontmoeting met zielsverwanten, met wie je spreekt en elkaar op een half woord al begrijpt. Je bent immers samen kind van een hele bijzondere geschiedenis, vol hoogte en diepte. Weten we ons van tijd tot tijd samen ook geknakt riet, maar niet ten dode opgeschreven. Want we houden onze waarde, worden weer opgericht en vinden kracht voor nog een stap. Er wordt zo prachtig zichtbaar in dat verhaal van dat eerste optreden van Jezus op die bruiloft in Kana. Twee jonge mensen dreigen het slachtoffer te worden van een verkeerd inkoopbeleid. Er is te weinig wijn voor het hele feest en alle gasten. Daar gaat nog decennia over gesproken worden. Zal schande leggen op de beide families. Twee jonge levens die dreigen als geknakt riet door de tijd te moeten. Weet je nog, hun bruiloft, hoe iedereen broodnuchter naar huis ging? Gewoon omdat je niet anders kon dan water met al die lege vaten. Water in overvloed, wijn ho maar. Totdat die ene komt en de situatie overziet, kwetsbare, geknakte mensen ziet en zich over hen ontfermt als een goede herder over zijn schapen. En wordt er wijn geschonken die de lachers op de hand werkt. Weet je nog dat feest? Wat een ongelofelijke vergissing, hè? Maar wel leuk. Het werd alleen maar beter, weet je nog? Dat feest van de dreiging van de schande wordt het feest van de ongekende kwaliteit en overvloed. Geschonken om niet, want genade, niet goedkoop, wel voor niets. Een maaltijd met betekenis, een bruiloft met een vooruitziende blik op die andere bruiloft in het verschiet. Waar al die gekrookte rieters bij elkaar komen en gekroond worden als priesters en priesteressen. Als koningen en koninginnen. In een koninkrijk zonder einde, waar we tafel houden met hem die ook pas dan weer drinkt van de wijn, de vrucht van de wijnstok. Gaan we naar onze maaltijd met betekenis. Onze tafel van samen. Kwetsbaar samen, ja. Hier en daar als geknakt riet, ja. Gebroken, nee. Zonder uitzicht of hoop, geen zins, want gedragen door uw geest en uw liefde, laten we het schijnen. In Jezus' naam, kom zie de tafel u bereid. Amen.